De Heere is waarlijk opgestaan. En dat is zo'n geweldige waarheid, zo'n geweldige realiteit in ons leven. Toch zijn er wel eens momenten dat we, ja, dat bijna niet kunnen grijpen. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over die gebeurtenis aan de hand van een stuk uit het Johannesevangelie. Het opstandingsverhaal zoals Johannes dat heeft opgeschreven. Ik wil met jullie lezen uit Johannes 20, vers 11 tot en met 18. We gaan straks ook nog wat andere gedeeltes of versen daaruit lezen uit het Johannesevangelie, maar hier wil ik mee beginnen vanmorgen. Johannes 20, vers 11 tot en met 18. En daarboven staat de verschijning aan Maria Magdalena. Tenminste in mijn versie van, in mijn vertaling, de herziene Statenvertaling. Ik weet niet wat er bij jullie boven staat. En daar lezen we, maar Maria stond huilend bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten. En aan het hoofdeinde, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde. Van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen, omdat ze mijn Heere hebben weggenomen en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. En zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar had gezegd. Ik vond het heel interessant dat die eerste groep van de kinderen het had over vreemd. Alles was zo vreemd met de opstanding, maar ook daarvoor. Je zou had ook kunnen zeggen, waarom vonden ze het vreemd? Het was verwarrend. Het was allemaal zo verwarrend geweest. Toen ik bezig was, voor een week geleden ging ik bezig met het voorbereiden van de preek van vandaag. En ik dacht, ik ga even alles van de opstanding doornemen uit het Nieuwe Testament. En ik heb uit de studiebijbel een boek waarin de synoptische evangelie, of alle evangelieën als het ware naast elkaar staan in kolommen, om het, wat dan genoemd wordt, het synoptische probleem te laten zien, of probleem, de puzzel. En dat betekent dat naast elkaar wordt gelegd hoe in elk evangelie bepaalde gedeeltes worden beschreven. En dan zie je natuurlijk dat de ene evangelist heeft bepaalde details opgeschreven en de andere evangelist heeft weer andere details opgeschreven. En bij sommigen staat een verhaal er wel in, bij anderen niet. En je kunt dat als het ware als een puzzel naast elkaar leggen en dat vult elkaar aan. Er zitten verschillen in, die zijn ook heel goed uit te leggen vaak, want die evangelisten, die hebben dat opgeschreven, maar ieder heeft het als het ware vanuit zijn hoek bekeken. En sommige woorden van Jezus, redevoeringen die hij gehouden heeft, Die heeft hij verschillende keren gehouden, dus daar zullen altijd detailverschillen in zitten in hoe hij het brengt. En dat vind je terug in die evangeliën. Maar dan kom je bij het opstandingsverhaal. En dan wordt die puzzel heel ingewikkeld. Dat viel mij op, dat het daar zoveel ingewikkelder is eigenlijk dan in al die voorgaande gedeeltes van die evangelie, om dat puzzeltje bij elkaar te brengen. En ergens is dat logisch. Want het was zo'n verwarrende tijd. Het was zo'n verwarrende tijd. Het was al heel verwarrend geweest voor die tijd. 3 jaar lang waren de discipelen opgetrokken met de Heer Jezus. Hij had hen geleerd. Hij had een enorme verwachting was er gekomen bij de discipelen, maar ze hadden heel veel dingen nog niet begrepen. En toen Jezus begon te praten over zijn lijden en zijn sterven, was dat verwarrend geweest. Petrus had onmiddellijk gezegd, toen hij hoorde dat Jezus zei van dat hij gekruisigd zou worden of dat hij zou sterven, dat verhoede God, had Petrus gezegd. Dat paste niet in het plaatje wat zij hadden. Dat hoorde daar niet bij. Maar Jezus maakte duidelijk dat dat wel in zijn plaatje paste. En daar worstelden die discipelen mee. En toen Jezus naar Jeruzalem ging, om daar te lijden en te sterven, toen waarschuwden de discipelen hem zelfs: Heer, u weet dat het daar gevaarlijk is voor u. U weet hoe de laatste tijd hoe ze proberen u te vangen. Om iets te vinden om u te kunnen veroordelen. En toch gaat de Heer Jezus. En op dat moment dat ze toch gaan, zegt Thomas tegen de anderen: laten wij gaan om met hem te sterven. Dat kun je lezen in Johannes 11. Heel pessimistisch, gelaten, zegt hij: laten we maar gaan om met hem te sterven. Want ze zagen geen uitkomst meer. Maar het was verwarrend. Ze begrepen niet waarom Jezus dat moest gaan doen. En dan komen ze eerst in Bethanië en dan wordt Lazarus uit de doden opgewekt. En dat is zo'n geweldige gebeurtenis. Dat verhaal gaat ook als een lopend vuurtje door Jeruzalem. Het helpt die menigte als waar om naar buiten te komen, om Jezus binnen te gaan halen. De intocht in Jeruzalem, Palmzondag, daar is vorige week over nagedacht. Die geweldige menigte die hem als een koning binnenhaalt. En de discipelen denken waarschijnlijk van, oh zie je, nu gaat het toch zoals wij verwacht hadden. Het gaat toch anders. Het is een verwarrende tijd voor ze. En dan ineens komt daar dat laatste avondmaal. Jezus spreekt weer over zijn dood. En ze gaan naar Gethsemane en dan zien ze Jezus met open ogen de dood tegemoet lopen. Ze begrijpen er niks van. En uiteindelijk rennen ze weg, want ze weten het niet meer. Het is allemaal zo vreemd, zo verwarrend. En dan komt daar die heerlijke ochtend van de Paas. En dan is het weer vreemd. Hoe kan dit nu? Jezus had het voorzegd, maar het is iets dat zo buiten onze belevingswereld ligt, dat iemand uit de dood opstaat, dat het vreemd was. Het is zo verwarrend. En dan krijg je in al die verschillende verslagen van de opstanding, krijg je die hele verschillende aspecten. Je ziet dat de evangelisten ook dat ieder vanuit zijn beleving benadert. En dan krijg je dat prachtige kleurenpalet eigenlijk van alles wat daar gebeurde. Het was een emotionele tijd, dus het is logisch dat ze er allemaal wat anders tegenaan keken. En Johannes in zijn evangelie, toen ik dat ging lezen, toen ik die verschillende verslagen gelezen had en daarover nagedacht had, toen zag ik, er was iets waarin dat van Johannes verschilde van die anderen. En dan bedoel ik niet de praktische details van wie erbij waren en wie er genoemd worden, maar er is één ding dat Johannes naar voren brengt, wat we niet zozeer in die andere 3 zien. En dat is dat Johannes de persoonlijke betrokkenheid van Jezus naar voren brengt. En dat zien we hier in het gedeelte wat we gelezen hebben. Want daar staat, en op de eerste dag... Nou, sorry. Ik ga eventjes terug naar vers 1. Waar Jezus... Maria Magdalena naar het graf gaat. Jezus, die gaat Maria Magdalena op een hele bijzondere manier vertroosten. En er staat, en op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. Eigenlijk is dat al heel bijzonder, want het is ook al een beetje anders dan zoals het in de andere evangelie staat. Daar gaat het over dat Maria Magdalene en een paar andere vrouwen naar het graf gaan. Hier wordt alleen even Maria genoemd. Later zien we, ook in het evangelie van Johannes, dat die andere vrouwen er ook bij waren. Maar Jezus focust als het ware, of Johannes focust als het ware, op Maria Magdalena. En hier staat dat het nog donker was toen ze naar het graf ging. Die donkerheid kenmerkte haar gemoedstoestand. Want in de andere evangelie lezen we dat als ze bij het graf komen, dan is het licht aan het worden. Dan is het licht aan het worden. Daar focussen twee van de andere evangelie op. Dan is het licht aan het worden. Maar hier laat Johannes als het ware uitkomen. Maria Magdalena, die komt uit het donker. Het is haar gemoedstoestand. En dan komt ze bij dat graf en dan ziet ze dat de steen is weggenomen, staat er in vers 1. En dan snelt ze terug en ze gaat naar Simon Petrus en de andere discipelen om te vertellen dat die steen weg is. En dan gaan Petrus en Johannes gaan naar dat graf, maar ook Maria gaat daar weer naartoe. Want dat zien we dan in dat vers waar we begonnen zijn met lezen, met onze lezing. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl ze zich vooroverboog in het graf, zag zij twee engelen in witte klederen. Andere evangelies spreken over blinkende klederen. Maria is daar bij het graf. En ze staat daar te huilen. Huilen. Waarom? Omdat het lichaam van de Heer Jezus weg is. Ja, veel, veel dieper gaat haar verdriet. Het gaat daarom om de Heer Jezus. Ze had zo'n bijzondere relatie met de Heer Jezus. Want hij had haar bevrijd. Hij had haar gezond gemaakt. En dat was iets, zo'n groot gebeuren in haar leven. Hij had alles voor haar betekend. En hij is weg. En dan is ook nog zijn lichaam weg. En ze is diep en diep bedroefd. Ze is ontroostbaar, wanhopig. Want zelfs dit laatste beetje, het feit dat daar dat lichaam van Jezus begraven was en dat ze daar nog voor kon zorgen, dat het wordt haar weg, als het ware weggenomen. En dat verdriet, dat verblindt haar geest. En de tranen verblinden haar ogen. Want als ze zich dan, nadat die engelen tot haar gesproken hebben, omdraait om weer van het graf of uit het graf te gaan, dan ziet ze iemand staan. Maar ze is zo verblind door haar tranen en door haar verdriet dat ze niet merkt dat het Jezus is. Maar dan spreekt Jezus en hij zegt één woord. Maria. Maria. Zie je hoe Johannes het hier even helemaal persoonlijk maakt. Hij brengt naar voren dat Jezus haar aansprak bij haar naam. Dat zien we in die andere gedeelten, in de andere evangeliën niet. Daar spreekt de Heer Jezus tot de groep steeds. Daar noemt hij niet hun namen. Hij zal ze ongetwijfeld genoemd hebben, maar de andere evangeliën die focussen daar niet op. Maar Johannes die focust daarop. Dat hij Maria zei. En wat gaat er door je heen als je dan bij je naam genoemd wordt door de Heer? En dan verandert haar hele wereld. Dat is de stem van haar geliefde meester. Dan herkent ze hem. Die stem die kent zij. Dit is de opgestane Heer. die eens alle tranen van de ogen zal vegen. En die van haar die drogen meteen op. Hij noemt haar naam. Weet je, verdriet, grote zorg of een grote nood in je leven kan soms onze geestelijke ogen zo vertroebelen. Dat we Jezus niet meer zien. Maar hij is er. En hij kent je bij naam. Hij kent jouw naam. Hij kent uw naam. Hij kent mijn naam. Richt je oog op hem. En je zult het in je hart horen. Je mag weten dat hij de opgestane Heer is. Die groter is dan jouw verdriet. Groter dan jouw nood. Hij is er altijd. Maria, ik ben er. Je bent niet alleen. Ik laat je niet alleen. De opstanding is de bevestiging dat Jezus Christus Heer is. Dat geweldige offer dat hij gebracht heeft op Golgotha, dat door God aanvaard is. Als verlossing, als vergeving van de zonde. Het betekent nog meer. Het betekent dat wij eeuwig leven hebben. Het is de bevestiging dat hij ons leven geeft. En dat mocht Maria weten op dat moment. De Heer Jezus, hij heeft gezegd, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Dat is geen loze belofte. Na de donkere nacht brak voor Maria het licht door, het licht van die paasochtend. Eindelijk was het weer licht. Ze mocht die donkerheid mocht ze achter zich laten. En zo schijnt ook dat opstandingslicht voor jou en voor mij, voor u. Jezus is opgestaan. En zelfs als je door een donker dal gaat, mag je dat weten. Maar ja, misschien vind je het lastig om je met Maria te identificeren. Want misschien worstel je wel in je leven met grote vragen en met twijfel. Zijn er omstandigheden die het zo moeilijk maken om het te grijpen? Hoort God mij wel? Is het wel voor mij? Je weet dat hij er is, maar je vindt het moeilijk te geloven dat hij jou ziet en jouw problemen kent. Je hoort van anderen hoe de Heere gebeden verhoort, maar dat leidt je juist te ontmoedigen. Want waarom heb jij dan nog geen antwoord gehad? En weet je, dat was de situatie van een ander die door de Heer Jezus bij name genoemd wordt. Van Thomas. Thomas, die we vaak kennen als de ongelovige Thomas. Maar dat was het niet. Thomas hield ook van de Heer Jezus. En hij was er niet bij toen de Heer Jezus later, zoals we lezen in het Johannes-evangelie, verscheen. Toen de discipelen bij elkaar waren. En om een of andere reden was hij daar niet bij. En als hij dan komt en ze vertellen, we hebben de Heer gezien. Dan heeft hij moeite om dat te geloven. Want ook zijn verdriet is groot. En die woorden en dat getuigenis van die anderen, dat vormde voor hem geen vertroosting. Nog geen grond voor het geloof. Als ik mijn vingers niet steek in het litteken van de spijkers, zegt hij, zal ik beslist niet geloven. Johannes 20, vers 25. Hij heeft het zo moeilijk. Ook hij hield van Jezus, net als Maria. En hij voelde zich ook zo verweest zonder Jezus. Zijn wanhoop was misschien nog wel groter dan die van Maria. Hè? Als we zijn pessimistische woorden herinneren die hij eerder uitgesproken had. Toen hij gezegd had van laten wij met hem meegaan om met hem te sterven. Toen ze naar Jeruzalem trokken. Dan besef je dat het was iemand ja, van misschien een beetje pessimistische inslag. Iemand die gemakkelijk depressief werd. Zijn wanhoop was misschien nog groter dan die van Maria. Zijn pessimisme leek wel omgeslagen in een donkere depressie. Iets wat ongetwijfeld ook onder ons bij sommigen wel eens voorkomt, een depressie. Ik heb het zelf ook wel in mijn leven meegemaakt. Gelukkig niet heel diep en ernstig, maar een tijd van depressie. En dan is het zo moeilijk om het te accepteren voor jezelf. Hij kon niet meer geloven. Maar die uitspraak van hem, als hij zegt dat hij zijn vingers in de handen van Jezus wil steken om de littekens te voelen, dat is niet een afwijzing van het nieuws dat hier is opgestaan. Het is geen afwijzing van Jezus. Het is eerder een hulproep. Een noodkreet. Net als bij die wanhopige man die met zijn zoontje bij Jezus kwam voor genezing. En de Heer Jezus zegt, alles is mogelijk voor degene die gelooft. En die man weet dat zijn geloof niet genoeg is. En hij is ten einde raad en hij zegt, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp, Heere. En dat is eigenlijk wat Thomas hier ook uitroept. Thomas wil geloven, maar het lukt niet meer. Hij wil Jezus zien en tasten. Hij verlangt ook zo naar hem. En dan komt Jezus hem tegemoet in zijn nood. Hij verschijnt daar te midden van de discipelen wanneer Thomas erbij is. En hij nodigt hem aan. Hij nodigt hem uit en hij zegt, raak mij aan. Leg je vingers hier waar het litteken van de spijkers is. En dan roept Thomas het uit, mijn Heere en mijn God. En ineens gaat ook voor Thomas, in zijn donkere depressie, gaat het licht van Pasen op. Maar let op de woorden die Jezus dan spreekt. Omdat u mij gezien hebt, Thomas. En daar zie je dat hij Thomas bij name noemt. En dat detail, dat heeft Johannes gepakt in zijn evangelie. Hij noemt Thomas bij naam. Hij zegt niet van, ja, omdat jullie me gezien hebben, heb je geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch zullen geloven. Nee, hij zegt, omdat je me gezien hebt, Thomas. Hij is geïnteresseerd in Thomas. In Thomas zijn situatie. Hij is daarbij. Omdat je me gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch zullen geloven. Er klinkt een licht verwijt door, maar geen veroordeling. Hij zegt niet, Thomas, je hebt het verbruikt. Je had gewoon moeten geloven. Nee, zo is de Heer niet. Zelfs dat kleine beetje geloof, zelfs die schreeuw naar hem om hulp. Dat is dat mosterdzaadje van geloof. Dat hij gepakt en gebruikt. En hij is daar. Hij noemt Thomas bij naam. Jezus maakt het weer heel persoonlijk. Hij komt Thomas persoonlijk tegemoet. En ervaar je misschien in je leven ook wel eens die worsteling zoals Thomas. Is het soms moeilijk om geloof te hebben voor je redding? Of omdat je in diepe zorgen zit of een grote nood hebt, een diep verdriet waar je mee worstelt en het lijkt wel alsof de hemel van koper is? Jezus kent je bij naam. Jij hebt de Heere lief, net zoals Maria, net zoals Thomas. Jezus kent ook jou bij naam. Anders verlangde je niet zo naar hem. Je houdt van hem. In jouw twijfel, maar ook in jouw depressie, is hij er. Net als bij Thomas. En hij wil ook jouw zwakke geloof te hulp komen. Niet veroordelend, maar in liefde. Hij noemt jouw naam. Hij is voor je gestorven, voor je opgestaan. En zijn opstandingsleven betekent nieuw leven voor jou. Ook als je het allemaal niet meer ziet zitten. Het hangt niet af van de grootte van ons geloof, maar van de onmetelijke liefde van Jezus Christus. Als je denkt dat er geen hoop meer is, mag je je hand uitstrekken en mag je hem aanraken. De opgestane. En weet je, dat ervoer ook Petrus. Als we verderop kijken in het evangelie van Johannes, dan komen we Petrus tegen, daar op het strand. Hij was gaan vissen met de anderen en dan zien ze iemand aan het strand, hè, die hen toeroept. En op het moment dat Johannes zegt van, dat is de Heer Jezus, springt Petrus overboord. En hij wil naar hem toe, want hij heeft hem zo lief. Zijn gehechtheid aan Jezus was heel groot. Maar wat had hij zijn meester teleurgesteld? Hij had het helemaal verbruikt door hem 3 keer te verloochenen. Tenminste, ik kan me zo voorstellen dat het zo voor hem voelde. En er hangt iets in de lucht. Hij had er bitter over gehuild toen Jezus hem daar aankeek naar die verloochening. Bitter over gehuild. Er was zoveel stuk gegaan voor hem op dat moment. En dat had hij alleen aan zichzelf te wijten. En daar op dat strand, als hij bij Jezus komt, hij komt eraan en ik kan me zo voorstellen dat hij naar de Heer Jezus toe gaat en tegelijkertijd als het ware een barrière voelt. Van, kan ik wel zomaar naar hem toe gaan? Ik heb hem toch verloochend. Ik heb het toch helemaal fout gedaan. Wat heb ik gezegd over hem? Er is dat die wolk die voor hem nog als het ware tussen hem en de Heer Jezus staat. Zou het ooit weer worden als voorheen? Wat zou de Heer Jezus van hem vinden? Hij voelde zich zo een mislukking. Hoorde hij eigenlijk nog wel bij dat elftal? Verdienen deed hij het niet. Schaamte en onzekerheid hingen voor Petrus zwaar in de lucht. Maar dan spreekt Jezus hem aan. Ook weer heel persoonlijk. Hij zegt, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Johannes 21, vers 15. Jezus sprak hem met naam en toenaam aan. Dat is misschien maar goed ook, want er was nog een Simon in de groep. Simon de Zeloot. Hij zegt niet Simon de Zeloot, of hij zegt niet Simon. Hij spreekt niet in het algemeen. Hij zegt Simon, zoon van Barjona. Er is geen twijfel mogelijk voor Petrus dat de Heer het tegen hem heeft. Hij maakt het zo specifiek, zo persoonlijk. Jezus sprak hem met naam en toenaam aan. Petrus, ik kan me zo voorstellen, op dat moment als de Heer Jezus dat aan hem vraagt, heb je me waarlijk lief, dat hij aan de ene kant, kan hij wel door de grond gaan. En aan de andere kant voelt het tegelijk als een bevrijding. Jezus durft dat moeilijke, lastige onderwerp dat nog tussen hen inhangt, dat durft hij te benoemen. Dat benoemt hij. En de onzekerheid die daar in de lucht hing, wordt aangepakt. Dat zou duidelijkheid gaan geven. En dat lucht op. Dat lucht voor Petrus op. Hoe moeilijk het ook is om het onder ogen te zien. Ja, heren. U weet dat ik van u houd, is het antwoord van Petrus. Maar we zien ook dat het is een antwoord dat als het ware met pijn uitgesproken wordt, omdat hij beseft wat erachter zit. Het is een bescheiden antwoord. Geen grootspraak meer. Als we nog terugdenken aan dat moment dat de Heer Jezus zegt van jullie zullen hem allemaal verlaten. Dat Petrus zegt van heren, ze kunnen misschien allemaal afhaken, maar ik niet. Ook al wordt het nog zo gevaarlijk. Het was grootspraak geweest en de Heer Jezus had hem gewaarschuwd. Hij durft zich nu niet meer met de anderen te vergelijken. Dat is afgelopen. Heel bescheiden zegt hij, ja heren, u weet dat ik van u houd. Maar Jezus houdt het niet tegen hem. Hij veroordeelt het niet. Hij bemoedigt hem door te bevestigen dat hij nog steeds een roeping heeft. Wijd mijn lammeren. Hij mag erbij horen. De Heer Jezus heeft hem niet verworpen. Hij heeft de Heer Jezus verloochend, maar de Heer Jezus heeft hem niet verworpen. Wat een geweldige liefde van Christus. En nog tweemaal bevestigt Petrus, of vraagt Jezus aan hem, houd je van me? En Petrus bevestigt dat hij van Jezus houdt. Petrus bevestigt dat nadrukkelijk, maar ook verdrietig, want hij beseft dat het als het ware een antwoord is op die drie verloocheningen. Jezus pepert Petrus niet in. Hij is er alleen op uit om te herstellen. En hij geeft hem de kans om drie keer te zeggen, Heere, ik houd van u. En dat klaart de lucht op. Hij had de tranen van berouw van Petrus al lang gezien. En hij had hem al lang vergeven. Maar Petrus had dit nodig, die aanraking. Simon, zoon van Barjona. Dat Jezus hem persoonlijk aansprak en in ere herstelde. Er was opstandingsleven voor Petrus. Een nieuw begin. En dat licht van Pasen, dat brak door die zware wolk heen die tussen hem en de Heer Jezus instond door zijn verloocheningen. Soms herhaalt de Heer een lastige les in ons leven. Om ons de kans te geven datzelfde te doen als Petrus. Vaak kunnen we ons identificeren met Petrus. Wanneer je voelt dat je enorm tekortgeschoten bent in het volgen van Jezus. We zingen wel in dat lied uit Johan de Heer 187. Want vol van zwakheid is mijn ziel. En als we dat zingen, is het goed om te beseffen dat het ook waar is. Hoe vaak zijn er niet zwakheden in ons leven? Hebben we het vaak gezongen? Misschien is er wel iets gebeurd in je leven waardoor je vindt dat je gefaald hebt. Gefaald in je relatie met de Heer. In je volgen van de Heer. Misschien denk je dat hij je niet meer vertrouwt. Dat hij niet op je kan rekenen. Net als bij Petrus vergeeft hij. Hij vergeeft mij. Hij vergeeft jou. Want als het niet zo zou zijn, vol van zwakheid blijft onze ziel en dan hebben we geen uitzicht, hebben we geen hoop. Maar dat is het geweldige van Pasen. Het offer is betaald. We zijn vrij. Er is vergeving. Gelukkig maar. Juist daarom is hij gestorven. Als losprijs voor onze zonden en ons falen. Hij is opgestaan om ons nieuw leven te geven. Op wie lijk je het meest? Op Maria, of op Thomas, of op Petrus. Maar in alle drie de gevallen, en nog in 100 andere variaties die we kunnen bedenken, is er aanneming voor u, voor mij, voor jou. Hij neemt jouw wanhoop weg en je verdriet. Hij komt jouw ongeloof te hulp. Hij vergeeft je falen. Hij is er telkens als wij tekortschieten, als wij vallen of als wij wanhopen. Juist op die momenten als je niet meer zit zitten, mag je je uitstrekken naar hem. Want hij is daar. Hij heeft zich al uitgestrokken, gestrekt naar jou. Want het hangt niet af van onze zwakheid of van ons falen, maar van zijn opstandingskracht. Hij nodigt ons uit om ons uit te strekken naar dat opstandingsleven. Het leven met hem. Misschien ken je hem al je hele leven, heb je vaak dat soort momenten gekend. Maar je herkent je ook in die strijd van Maria of van Thomas of van Petrus. Richt je ogen op hem en hij zal het weer doen. Misschien heb je hem nog nooit echt ontmoet in je leven. En ben je zoekende. Misschien ken je die Jezus nog niet. Maar kijk naar de opgestane Heer. Strek je uit naar hem. En hij kan je ook jouw nieuw leven geven. Leven tot in eeuwigheid. Hij kent ook jouw situatie. Hij kan ook daar kan hij verandering in brengen. Strek je uit naar hem. Hij roept je bij je naam. Amen. Toen ik hiermee bezig was, moest ik denken aan een bekend gedicht. Ik wil dat voorlezen, want dat gaat over de opstanding. En over hoe de discipelen dat begonnen te ontdekken. Een bekend gedicht van Jokalmijn Spierenburg. Bij sommigen misschien wel bekend. Gij zijt het, staat daarboven. Wij wisten dat gij weer zou komen, om alle zwaar geschonden dromen te vullen met uw werkelijkheid. Maar onze ogen, blind geschreid, herkennen u bij uw verschijnen, uw binnenruisen in de kleine verweesde kring door deur en muur, niet in de wind, nog in het vuur. Toon ons de wonden in uw voeten en in de handen die ons groeten. Breekt gij het brood en schenkt de wijn. Wij zijn vreesachtig en heel klein. De nacht is duister aan de ramen. Gij noemt ons zacht bij onze namen. Uw vlam is op ons schuldig hoofd. Gij zijt het, Heere, zij gelooft. Zullen we een moment stil zijn en bidden? Vader in de hemel, we danken u, Heere, voor uw woord. We danken u, Heere, dat u ons dat heerlijke evangelie bekend heeft gemaakt. Dat we dat mochten ontvangen. Heren, en dat we het mochten ervaren in ons leven. Op zoveel manieren. En heren, we danken ook voor die vele voorbeelden die u geeft in uw woord. Van mensen die het moeilijk hadden. Die wanhopig waren. Die het niet meer zagen zitten. Die dachten dat ze het verbruikt hadden. En we danken u, Heere, dat uw liefde en uw goedheid altijd groter zijn. Dat het werk van onze Heer Jezus Christus, dat hij voor ons gedaan heeft, zoveel groter is dan alles wat wij kunnen bedenken aan redenen die ons verloren moeten doen gaan. We danken u, Heere, voor de opstanding. We danken u dat u alles omgedraaid heeft voor ons in dit leven. We danken u dat we ook op de momenten dat het moeilijk is, mogen weten dat u daar bent. Dat u en ieder van ons kent en bij name noemt. We danken u, Heere, dat u nieuw leven gegeven heeft. En we bidden u, Vader in de hemel, vul ons hart met die wetenschap. Help ons, Vader, om ieder moment van de dag ons te realiseren dat u daar bent. Dat ons hart en onze gedachten op u gericht mogen zijn. Heere, want alleen redden we het niet. Maar we danken u dat we mogen weten dat u altijd met ons gaat. Door het donkere dal, ook door de mooie momenten. Vader, we hebben het alles. We mogen weten dat het alles in uw handen is. En dat we alle goeds van u ontvangen hebben. Heere, wilt u zo met ons gaan de week in? Wilt u ons zegenen en nabij zijn? En we bidden u, Heer, dat dat nieuwe leven, dat opstandingsleven, in ons gezien mag worden. Dat ook anderen mogen zien de hoop die in ons is. En mogen verlangen naar die hoop. Naar Jezus Christus, gekruisigd, maar ook opgestaan. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.